Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the FreeStyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, for prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at freestylelibre.us.
For prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.
De sprintkwalificatie in Austin zit erop en Max Verstappen mag de sprintrace beginnen vanaf de beste startplek, namelijk pole position. Een mooie stap voor Red Bull, maar Ronald, laten we nou eerlijk zijn, dit hadden we niet helemaal verwacht, of wel soms?
Nee, eerlijk gezegd niet. Kon eigenlijk ook niet, hè, want als je een beetje teruggaat in de tijd, dan dateert de laatste pole van Max van een reguliere of een sprintkwalificatie. Maar de laatste pole in algemene zin dateerde van Oostenrijk, dus dat zegt wel iets. Verstappen moest zelf ook lachen na afloop en zei van, het is al een poosje geleden. Wel een belangrijke disclaimer dat we van de longruns eigenlijk nog niks wijzer zijn geworden op vrijdag. Dus over één ronde leek het veelbelovend. De longruns hebben we nagenoeg niet. We kregen wel wat data door van onze datapartner. Maar in dat lijstje stond Red Bull nagenoeg onderaan. En het bericht dat ik erbij kreeg was van, ja, gooi deze hele graphic maar meteen in de prullenbak, want je kunt er niks mee. Dat komt omdat die longrun van Red Bull grotendeels gebaseerd was op die paar rondjes op soft. Nou, dat is natuurlijk niet de band die je moet hebben op het Circuit of the Americas. Bovendien liepen de runplannen heel erg uiteen. Hè. Red Bull deed al heel vroeg een kwalificatiesimulatie. Anderen deden dat pas later, die deden veel langere longruns. Dat maakt het eigenlijk allemaal niet te vergelijken. Dus die race pace is bij iedereen en ook bij Red Bull nog een heel groot vraagteken. Over één ronde leek het voorzichtig positief. En dat is vooral positief natuurlijk met de updates in gedachten. Die updates, daar keken mensen denk ik heel erg naar uit vandaag. Van ja, wat is het dan precies? En als je dan de documenten van de FIA erbij pakt, dan lijkt het een beetje bescheiden. Want daarin staat alleen maar iets over de floor edges, dus de vloerranden. En over aanpassingen aan de sidepods en het flessenhalsgebied. Maar ik zou daar meteen bij willen zeggen van ja, wat er op papier staat, de hoeveelheid daarvan, dat is niet per definitie zaligmakend voor de grootte. En zeker niet voor de werking van die updates. En dat geldt des te meer omdat het meeste onder de vloer lijkt te zitten. En daar zijn teams wel eens wat slim mee dat ze niet alles per definitie opgeven. Ook al omdat die documenten vooral voor de aero-updates zijn. En je kunt qua vloer nog weer natuurlijk een andere kant op redeneren. En dat sluit precies aan bij wat Red Bull deed in Baku. Want daarin spraken ze slechts van subtiele aanpassingen aan het vloeroppervlakte. Maar leek het in de praktijk wel iets meer dan dat te zijn als je zag wat het effect was. En het sluit ook aan bij wat Max mij in Singapore vertelde. Want toen in dat interview zei hij van ja, aan de buitenkant kun je niet zien wat het probleem is. En dat impliceert natuurlijk een beetje dat de oplossing ook zit in dingen die niet te zien zijn. En dat wijst weer een beetje naar de vloer en naar samenspraak met ophanging en ga zo maar door. En dus zegt dat documentje niet alles. Het zegt veel meer dat Verstappen en Marco allebei redelijk positief waren. Helmut zei van ja, het meeste hoopgevende voor ons is dat het vanaf het begin goed lijkt te werken. En zei hij dat Verstappen voor zijn gevoel weer een beetje kon aanvallen. Want Max wil natuurlijk absoluut geen onderstuur, daar heeft hij een hekel aan. En als hij dat niet heeft, als hij een auto is die scherp is aan de, heeft die scherp is aan de voorkant en wordt los aan de achterkant, dan komt zijn rijstijl weer beter tot zijn recht. Nou, dat leek allemaal over één ronde voorzichtig positief. Longruns weten we dus niks van, dus dat gaat zaterdag. Die sprintrace gaat daar heel erg interessant voor worden. Maar laat ik het samenvatten als een heel klein beetje optimisme bij Red Bull vandaag. En dat, laten we eerlijk zijn, dat werd ook wel weer tijd.
Inderdaad, toch nog een klein lichtpuntje voor Red Bull eindelijk. Hopelijk dat ze dat door kunnen trekken voor het hele weekend. Nou was er vandaag ook weer veel te doen over het zogenaamde BIP, waarover we het gisteren in de video ook al eventjes hebben gehad. Wat is het laatste nieuws hierover?
Daar ging het weer zeer uitgebreid over vandaag in de paddock. Begon ook wel een beetje met Christian Horner en Zach Brown, waar we zo meteen wel dieper op ingaan. Maar goed, Horner gaf wat meer uitleg over dat veelbesproken BIP-mechanisme bij Red Bull. Ik zei gisteren al van ja, het zit dan in de cockpit, maar vooral richting de voorkant, dus richting de voeten van de coureurs. Horner zei vandaag, ja dat klopt, maar sterker nog, we moeten de pedalen eruit halen om het te kunnen aanpassen. Dus hij zei, het is echt niet zo dat wij dat 1, 2, 3 zomaar kunnen veranderen. Desondanks wil de FIA wel dat het veranderd wordt, hè, en gaat het ook daadwerkelijk gebeuren, want Red Bull gaat de positionering van dat BIP-mechanisme aanpassen in Brazilië. En tot die tijd kan het dan onder Park Vermee verzegeld worden. Maar daarover zei Horner zelf van ja, leuk en aardig, maar dat komt vooral door paranoia een beetje verderop in deze paddock. En daarmee doelde hij op McLaren en doelde hij meer specifiek op Zach Brown. Nou, Zach Brown zat vandaag in de persconferentie en daarin was hij zeer uitgesproken. Trok hij fel van leer tegen Red Bull. Hij zei van ja, hè, dat BIP-mechanisme is wel goed om te benoemen trouwens. Dat heeft natuurlijk iedereen, hè? Al die 10 teams hebben dat. Maar het gaat erom waar dat gepositioneerd is en hoe het te gebruiken is. En Zach Brown zei van ja, alle andere teams hebben dat niet in de cockpit, maar buiten de auto zitten. En hij zei, ja, Red Bull heeft dan in de cockpit zitten. Ze zeggen dat ze het niet gebruikt hebben, maar dat geloofde Zach Brown niet. Want hij zei van ja, waarom heb je het er anders zitten? En hij zei, als het gebruikt is, moet het verregaande consequenties krijgen. Dat is wat Zach Brown zei. En hij sommeerde de FIA ook om een diepgaand onderzoek daarna te doen. Nou, dan heb ik een beetje slecht nieuws voor Zach Brown, maar dat lijkt niet meteen in de maak. Want de FIA zei nogmaals van ja, wij hebben A, geen bewijs, niet echt aanwijzingen. En B, dat bewijs kan je in retrospect terugkijken, kan je dat ook onmogelijk krijgen. Want ja, hoe kom je erachter of iets wel of niet gebruikt is? Dus de FIA kijkt veel meer naar de toekomst, kijkt veel meer naar voren. En in dat opzicht was het interessant dat er afgevaardigden van de FIA na afloop van VT1 in de pitbox van Red Bull waren. Dat was ook voor de tv-kijkers wel in beeld. Nou ja, die mensen kregen uitleg van Red Bull-monteurs over de plaatsing en over de werking van dat BIP-mechanisme. Maar daarover zei de FIA bij navraag door ons van ja, daar moet niet al te veel achter gezocht worden. Want dat gaan we bij alle 10e teams doen. Ze zeiden, we willen er gewoon meer over te weten komen. Dus we gaan bij al die teams gaan we inspectie doen om te kijken waar het zit en hoe het precies werkt. Dus dat is hoe de FIA er momenteel in staat. En ja, als we een beetje uitzoomen, dan is het ook gewoon een ouderwets potje modder gooien tussen McLaren en Red Bull Racing. Hè, dat ging over flexiwings, dat gaat nu hierover. En dus zei Horner weer, want die ging natuurlijk weer tegen Zach Brown in. Die zei van ja, maar McLaren heeft die achtervleugel aan moeten passen. En dus is dit alleen maar een afleidingstactiek van Zach Brown. Nou, Brown en Horner zijn al heel lang geen vrienden in de paddock. En dus voegde Horner er nog aan toe. Van ja, tussen nu en Abu Dhabi komt er waarschijnlijk nog wel meer. Dus het spel is op de wagen, laten we het zo maar zeggen.
Precies, het hoofdstuk is nog niet gesloten. Dan nog eventjes naar McLaren zelf. Die vielen vandaag in de sprintkwalificatie wel een beetje tegen. Lando Norris kwam niet verder dan P4 en Oscar Piastri sneuvelde al in Q1. Wat is hun verklaring hiervoor?
Ja, nou ja, bij Oscar Piastri ging het natuurlijk door track limits, hè, want die ging in principe door uit SQ1, maar ja, die zag zijn rondetijd geschrapt worden. Dat had Checo trouwens ook natuurlijk, hè, die daarna gewoon te langzaam was, die sowieso weer heel veel toegaf op Max. Maar goed, dat is het enige nadeel misschien van COTA, wat echt een fenomenaal mooi circuit is. Maar track limits, vooral bij het uitkomen van bocht 19, dat is en dat blijft schijnbaar een probleem. Maar goed, bij McLaren was het wel iets breder dan dat, want ook Lando Norris kon niet echt een vuist maken. Hij zei zelf na afloop van ja, dat zei hij via de boordradio al, mijn ronde in SQ3 was shit. En hij voegde na afloop toe, dus in zijn mediaverplichtingen, van ja, het was shocking, dus het was schokkend slecht. Ik moet zeggen van ja, Lando gooide het heel erg op één ronde, maar eigenlijk is het breder dan dat, omdat in SQ1 en SQ2 was hij uit mijn hoofd vierde en zesde. Dat was dus ook al niet om over naar huis te schrijven. En dan ga je al vrij snel denken aan wat ik gisteren zei, namelijk McLaren wil de auto wel beter maken, maar vooral niet slechter met die updates. Nou, die updates hebben we vandaag gezien. En die zijn best wel ingrijpend, hè. Die gaan onder meer over de voorvleugel, voorwielophanging en nog wat andere dingen. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, zou dan dat gebeurd zijn waar McLaren al zo bang voor was? Maar zover willen de coureurs nog niet gaan, want die zeiden vandaag allebei van, nou, we denken dat het meer in setup zit, dus meer in de afstelling zit, dan in de updates, omdat ze allebei, en vooral Lando Norris, heel erg klaagden over onderstuur. Dus ze denken dat dat meer setup is. Maar ik denk, ze hopen ook dat dat meer setup is. Hè? Want als het setup is, kun je dat met twee keer Park Vermee in een sprintweekend, kun je dat op zaterdag nog wel aanpassen. En als het in de update zit, dan ben je verder van huis. Maar goed, zoveel zorgen maakt McLaren zich nog niet. En laten we zaterdag, hè, want tussen sprintrace en de gewone kwalificatie kunnen ze dingen aanpassen. Laten we dan eens kijken hoe het er dan einde dag voor staat.
Het weekend is nog niet voorbij, dus laten we kijken wat we nog kunnen doen het weekend. Dan nog eventjes over naar Mercedes. Russell start morgen vanaf P2. Werken hun updates?
Ja, nou ja, dat is wel positief natuurlijk. Maar ook wel een beetje verrassend dat Mercedes, of in ieder geval George, er zo bij staat. Waarbij je even naar het runplan moet kijken. Hè? Want Mercedes ging in SQ2 en SQ3, sprint qualifying 2 en 3, gingen ze heel vroeg naar buiten. Tot ongenoegen van Lewis Hamilton. Maar dat maakt die tweede tijd van George Russell eigenlijk wel knap. Omdat vooral met dat nieuwe asfalt in Austin is de track evolution, hè, zoals ze dat noemen, de baanevolutie, is vrij groot. Met andere woorden, aan het eind van die sessie is de baan op zijn best. En heb je dus de snelste omstandigheden. Nou, als jij dan helemaal aan het begin van een segment een rondetijd noteert die aan het eind van de rit slechts 12.000ste te langzaam blijkt, dan is dat vrij positief. Dus dat is voor Mercedes absoluut hoopgevend. Lewis Hamilton was minder blij, want Lewis Hamilton zei na afloop, ja, ik had hier sowieso op pole kunnen staan. Alleen die gele vlag heeft mij de das omgedaan. Die gele vlag van Franco Colapinto. Ik vond het ook wel grappig, omdat hij over de boordradio al zei van, dit was totaal niet goed, guys, hè, qua runplan. En dat antwoord was alleen maar, ja, copy Lewis. Want die hebben dat soort klaagzangen natuurlijk al veel vaker van hem gehoord. Maar goed, het grotere plaatje is wel positief. Want als je kijkt naar die updates van Mercedes, is dat echt een immens groot pakket. Ook zij hebben aanpassing aan de voorvleugel, voorwielophanging, vloerranden. Maar ook aan de sidepods en meer specifiek aan de inlets van de sidepods. Die zijn best wel behoorlijk onder handen genomen als je dat vergelijkt met Singapore en met wat ze daarvoor hadden. Nou, als dat werkt, en ik zeg wel als, want ook voor hen geldt, we hebben alleen nog maar iets over één ronde, hè, want ook van Mercedes hebben we nagenoeg geen representatieve longrun. Maar als er daadwerkelijk een stap voorwaarts zou kunnen zijn, dan geeft het de burger wel moed in Brackley. Des te meer omdat deze update ook een beetje een richting moet bepalen voor 2025. Mercedes zegt van ja, we hebben ook wat fundamentele dingen gevonden die anders moeten. Dat kan nu niet. Maar wij willen wel alvast een beetje in de richting van 2025 werken. En dat is dus ook exact wat ze doen met het pakket van Austin.
Al met al kunnen ze dus voorzichtig positief zijn bij Mercedes. Dan tot slot nog eventjes een team wat toch wel lof verdient. Haas. Toch een mooi opstekershow bij hun thuisrace, of niet?
Ja, nee, dat is volledig het Toyota-effect, hè? Nee, is natuurlijk onzin. Want Toyota draagt technisch nu nog niks bij. Maar goed, het is voor Haas wel heel goed meegenomen dat de opsteker vooralsnog in Amerika komt, hè, voor eigen publiek. Ik moet ook zeggen, het is ook weer andermaal de bevestiging dat Nico Hülkenberg zich toch wel een klein beetje ontwikkelt tot een kwalificatiebeest. Want die is over één ronde eigenlijk dit hele jaar al goed. En dat was hij ook vandaag weer. Dus dat is zeker iets wat lof verdient. Lof verdient ook Franco Colapinto, behalve zijn spin misschien. En ook wel Yuki Tsunoda, want die drukt het natuurlijk toch Sergio Perez eruit in het tweede kwalificatiegedeelte. Maar in dat kielzog van Tsunoda was er ook lof van Helmut Marko voor Liam Lawson. Want hij zei van ja, Lawson werd weliswaar 12e, ging ook nog verder achteruit doordat hij rondetijd kwijtraakte door Track Limits. Hè, die staat dus als 15e. Maar hij zei van ja, dat is eigenlijk best wel goed, omdat in VT1 was hij goed. En zei Helmut Marko, hij heeft überhaupt nog nooit is hij op dit circuit geweest. Althans, niet als coureur. Ik zag hem vorig jaar wel in de paddock lopen, maar toen reed hij in Austin nog niet. Dus hij zei van ja, hij heeft hier nooit gereden. Hij heeft lange tijd niet in die RB-auto gezeten. En dus was Helmut best wel onder de indruk. Eén dingetje wat naadloos aansluit bij de video van gisteren. Liam Lawson mag zaterdag gewoon als 15e vertrekken. Maar heeft voor zondag, hou je vast, 60 plekken gridstraf. Dat komt omdat hij een volledig nieuwe motor heeft moeten pakken. Hij nam natuurlijk die componenten over van Daniel Ricciardo. En voor 6 motorcomponenten, dus voor alle afzonderlijke componenten, is hij allemaal over de limiet heen gegaan. Dat betekent voor iedere component 10 plekken. Dus 6 keer 10 is 60. En daardoor zei ik al gekscherend op Twitter van nou, Liam Lawson kan zaterdag nog op zijn normale plek starten. Maar zondag mag hij niet uit Austin, maar vanuit Houston vertrekken, denk ik.
Het wordt zeker een flinke roadtrip dan voor Liam Lawson. Ja. Het blijft in ieder geval een leuk raceweekend weer te worden. Ronald, bedankt voor je tijd. En jullie bedankt voor het kijken. En wil jullie nog een video missen, vergeet dan niet te abonneren. En tot de volgende.